Jezus Christus op mag staan. Om invloed te gaan hebben, uit te oefenen. En het recht in deze wereld te laten gelden. Jesaja 1 vers 17. En uit een profeet van gerechtigheid. Jesaja. Een andere komt bijvoorbeeld het spreken. 31 vers 8 en 9. Spreek voor hen die weerloos zijn. En ik ben dankbaar dat ik dat vanmorgen even mag doen. Want als ik mensen spreek op de Filipijnen of India of onlangs in Ghana. Ik vraag altijd aan mensen die bevrijd zijn uit slavernij. Wat kan ik nou doen in Nederland? En iedere keer krijg ik hetzelfde antwoord. Arjen, spreek. Jij kan in het Westen vertellen wat er gebeurt. Zeg het tegen de kinderen van God op zondagmorgen en daarom doe ik het. Spreek voor hen die weerloos zijn, maar dat kunnen we allemaal. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. Spreek oordeel rechtvaardig en geef de armen hun recht. Ik weet niet of u hier wel eens met een rechtszaak te maken heeft gehad. En in Nederland weet ik, gaat ook niet alles goed. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat als er bewijsmateriaal verzameld is, dat er geen één rechter zal zeggen, er is bewijs, maar we doen er niks mee. We staan aan de kant van de daders. Op heel veel plekken op deze wereld is dat wel zo. Er staan rechters, officieren van justitie staan aan de kant van de daders, van pooiers. Of van mannen die meisjes of kinderen misbruiken en uitbuiten. En God zegt heel concreet, spreek en oordeel rechtvaardig. In het Oude Testament kom je het regelmatig tegen dat in de stadspoort er recht gesproken moet worden. En ja, daar spreekt hij zijn eigen volk en ik denk ons allemaal aan. En dat kun je in jouw omgeving ook doen. Voor arme mensen. Misschien voor mensen in je omgeving. Of voor mensen die, waarvan je weet in je straat. Of een dakloze die met zijn krantje bij de supermarkt staat en jij vindt daar iets van en zo. Maar ondertussen heeft deze man of vrouw misschien geen waarde ooit ervaren in zijn leven, namelijk geliefd te zijn. Geef ze waarde. Laat ze merken dat er een God is die van hen houdt. Spreek voor hen. Of een andere komt uit Amos. Gewoon even een paar voordat we verder het woord induiken. En de band doet het vandaag hartstikke goed, dus jongens, jullie moeten het niet persoonlijk opvatten, maar dit is zo'n tekst die schuurt. Dit is zo'n tekst waar God opstaat als het volk van God of als de kerk doorgaat met zingen, met aanbidding, met liturgie, ten koste van het recht. En er staat dit, bespaar me het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Dat is eigenlijk heel raar. Ergens anders staat ook nog dat God erbij zegt, jullie feesten, ik verdraag ze niet. Dat is raar, want God heeft zelf die feesten aan zijn volk Israël gegeven. Elke keer weer opnieuw die feesten om te laten zien wie God is. Maar er zijn verschillende momenten in het Oude Testament waarin God zegt, ja maar jongens, als het ten koste gaat van het recht, hou ermee op. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Recht en gerechtigheid is niet iets voor een stelletje enthousiastelingen die misschien GroenLinks of Partij van de Dieren stemmen of zo. Dat is de enige politieke wat ik in deze preek verder ook zeg hoor. Verder echt niet. Maar dat is iets van het hart van God. Recht doen is niet voor iets van, oh ja, dan doen we er ook nog een beetje bij. Maar ik denk dat dat het hart van God is. 2000 keer, en zeker bij zijn eigen volk. Hou op met jullie gitaren. Hou op met je kerkorgels. Hou op met je drumstellen of in wat voor een traditie of cultuur je ook zit. Maar laat liever het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Dus het is verkeerd wat we doen. Nee, natuurlijk niet. Maar het mag nooit ten koste gaan van het recht. God zelf die opstaat. Bespaar me het geluid van jullie liederen. Een andere tekst even uit het Nieuwe Testament. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dat vind ik zo mooi. Want iedereen heeft wel te maken toch met onrecht. De een wat meer dan de ander. Maar jullie allemaal zoals je hier zitten. Sommige mensen hebben veel onrecht in hun leven meegemaakt. En anderen misschien wat minder. Maar je kunt toch verdriet hebben en huilen over als jouw onrecht is aangedaan. Of het onrecht van andere mensen. Als je op Facebook zit. Of Instagram of whatever. Wat je ook ziet. Je ziet van die beelden. En dan zie je daar soms onrecht. En mensen ergens bij de Middellandse Zee. Vluchtelingen. Of je ziet dat er jongens in elkaar worden getrapt. Of weet je, is onrecht. En ik... Soms dan zeggen mensen, ja, we kunnen ook niet al het onrecht op ons nemen. En natuurlijk is dat waar. Maar wegkijken is geen optie. Voor de volgelingen van Jezus is wegkijken nooit een optie. En als je huilt over het onrecht, en als je verlangt en dorst naar dat onrecht wordt omgebogen in recht, Dan denk ik dat ik tegen je mag zeggen dat je daarmee te feliciteren bent. Hier staat, zalig zijn zij. In een andere vertaling staat, welgelukzalig. In een andere staat, gelukkig. Maar je zou ook vanuit het Grieks kunnen vertalen als iets van, je bent te feliciteren. Je bent echt te feliciteren als jij hongert en dorst naar gerechtigheid. Je bent te condoleren. Als je dat niet doet, dan zeg je, ja, dat is een probleem van een ander. En iedereen heeft zo zijn eigen portie. We huilen over onrecht. En verdrietig zijn erover en verlangen naar dat God dat onrecht om gaat buigen in recht. Je bent te feliciteren, zegt Jezus, als dat voor jou geldt. Hij zegt, zoek het koninkrijk van God. En heel vaak hoor ik een punt. We zingen over het koninkrijk en we preken over het koninkrijk. Maar zoek dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het doen van recht. God kennen als de God van recht. Dat is onderdeel, denk ik, van het leven met God in dat koninkrijk van God. Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En ik geloof dat het koninkrijk van God hier en nu is. Heel vaak denken we, denk ik, als het gaat over het koninkrijk, iets wat nog gaat komen. Dan zingen we liedjes als... ik moet je eerlijk zeggen, ik deed het vroeger met mijn kinderen ook. Dan zongen we liedjes met de gitaar, dan zongen we... stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, ken je die? De hemel. En ik zing het niet meer. Wat nou stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Als u dat lied wil blijven zingen, gewoon doen. Een prachtig lied. Maar er zit iets in van, wacht maar, er komt een moment dat het koninkrijk van God, als Jezus komt of als deze wereld voorbij is, dan gaat daar dat koninkrijk komen. Ik denk dat het eenzijdig is. Ik denk dat het niet het koninkrijk is wat komt, maar dat koninkrijk van God is er al, hier en nu, en je kunt het voor je ogen zien. Laten we kijken naar Jesaja 61. Dat is een oude profetie, maar Jezus staat voor de synagoge en hij haalt die tekst aan. Dan staat hij daar, misschien wel een beetje zo, zoals ik hier nu sta, en dan wordt hem de boekrol gegeven. En het is gewoon de liturgie van die tijd, niks bijzonders. Hij opent de boekrol, dan moeten precies dat gedeelte lezen uit de oude profetie. En Jezus leest dan dit, de geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om een arme het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. En dan staat hij daar en dan wordt het interessant. Want wat zegt hij dan? Bid er maar veel om, jongens, dat dat ooit nog eens gaat komen. Nee, hij doet de boekrol dicht en zegt, gaat zitten en we lezen Lucas 4. Vandaag is dit woord, wat ik net met jullie gelezen heb, in vervulling gegaan. En worden ze boos en kwaad en dan wordt hij de synagoge uitgestuurd, geschopt. Wie is hij dat hij kan zeggen dat het koninkrijk van God hier en nu is? Het koninkrijk van God, ten volle, echt zoals God het bedoeld heeft, zoals we de dienst begonnen zijn met Genesis. Volledig, dat gaat komen. Maar tot die tijd, lieve mensen, niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar hier en nu, in uw werkelijkheid, in onze werkelijkheid, laat hij al tekenen van het koninkrijk zien. Dat zien we wanneer aan de armen het goede nieuws wordt verkondigd. Ik zie het, dat aan de armen het goede nieuws wordt verkondigd. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Ik was erbij met reddingsoperaties. Waar jonge meisjes in de leeftijd van 4, 5, 6, 7 jaar oud uit Bordede werden gehaald. En ik moest aan deze tekst denken. Ik zag daar de kinderen van God, mijn collega's van IGM Filipijnen, met passie in het volgen van Jezus hun leven op het spel zetten. Om met politie en justitie bordelen in te gaan. De meisjes te redden. Hoop aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Ik zag het toen ik in Ghana was en daar jonge jongetjes op het Lake Voltameer in bootjes zitten. Jongetjes zijn tussen de 5 en de 15 jaar oud. En ze zitten daar eigenlijk naakt op de bootjes. Er komen veel jongetjes in om door misbruik en verdrinking, want ze moeten 3 meter diep duiken om de netten los te maken. En we konden met onze undercover medewerkers een team investigation onderzoek doen. En na een half jaar kwamen we terug met lokale politie en justitie. En we konden de jongetjes bevrijden en de daders arresteren en berechten. We moesten hier aan denken. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Dat is niet alleen geestelijk. Maar Jezus, geloof ik, heeft een holistisch mensbeeld. Naar geest, ziel en lichaam. Hij Hij kent onze geest, onze ziel. Het is belangrijk dat we het hebben over redding en vergeving en het kruis. Hij die alles nieuw maakt en vergeeft en vernieuwt. Maar ook letterlijk, de boeien gingen los. Letterlijk, vandaag de dag, wereldwijd, meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. 40 miljoen. En daar kwamen ze. Ik zag het hier toen meisjes werden bevrijd uit een bordeel op de Filipijnen. Ze hadden 2,5 jaar vastgezeten. En deze foto is een foto dat ze voor het eerst na 2,5 jaar weer het daglicht zagen. Omdat er mensen waren, mijn collega's van IGM op de Filipijnen, die ze bevrijden. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Dit is een foto van een van onze undercover medewerkers. Zo werken wij. We willen pas echt mensen bevrijden, niet kopen, vrijkopen. Want de slavenhandelaars, het zijn hele, nou ja, intelligente mensen die denken, oké, dan koop je ze vrij en ik ga weer verder met mijn business. We gaan bevrijden als we zeker weten dat we ook de daders kunnen arresteren en het hele netwerk erachter kunnen ontmantelen. Deze foto is een van onze undercover medewerkers, heeft hij gemaakt. En hij gedroeg zich als een klant. Hij had al interesse in de jongens. Maar ondertussen was het een IJM'er die bewijsmateriaal moest verzamelen. Zodat we later hen konden redden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En ondanks onze grootste reddingsoperatie ooit, waarin er 564 slaven in één keer zijn bevrijd van een steenfabriek in India. Er zaten gezinnen tussen die er al de derde generatie was. Ze kwamen nooit buiten. Slavernij vandaag de dag. In steengroeven is niks verdienen. En tijdens het werken geslagen worden en misbruikt worden en verkracht. Dat is slavernij vandaag de dag. Maar we konden een reddingsoperatie op touw zetten. En 564 slaven bevrijd. Omdat er mensen waren die hun comfortzone uitgingen. Die geloofden dat de dood en de duisternis niet het laatste woord heeft. Maar het leven en het licht van Jezus. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Deze foto hebben we gemaakt onlangs toen ik in Mumbai was. Dit is niet een foto van een oud papiercontainer voor het goede doel, maar dit is een dossierkast van een officiële rechtbank waarin het alleen maar verkrachtingszaken zijn van jonge meisjes. Heb je hoop als jouw zaak hier tussen zit? Geloof je dan dat er ooit nog een keer recht gedaan wordt aan jou als meisje? Maar om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. En onlangs was ik in Manila en toen heb ik deze vraag gesteld toen ik in het vliegtuig terug naar huis zat. Ik zei, God, waar bent u? Herken je dat? Dat het lijden soms te veel is? Dat er dingen zijn die je liever niet wil horen? Dat je denkt, ja, wat heb ik nou met dat onrecht? Ik weet dat het er is, maar wat kan ik ermee? Ik heb dat regelmatig. Ik hou van God en moet je eerlijk zeggen, ik heb ook wel een beetje een haat-liefde relatie soms met God. Dat ik God vraag, God, soms is de duisternis te erg. En ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar ik zeg het toch. Ik weet dat u het licht bent, maar ik denk zo vaak ook dat de duisternis sterker is dan het licht. Ik weet dat het niet zo is, maar op gevoelsniveau. God, alleen al op de Filipijnen 80.000 IP-adressen, waar computers staan, internet, waar cybersex wordt aangeboden voor jonge kinderen. En ik moest daar binnenkort, ik was daar om daar de teams toe te rusten die daar werken en daar te zijn. En ze vertelden dat ze een reddingsoperatie hadden gehad. En toen ging bij mij het licht een beetje uit. Een reddingsoperatie van jonge kinderen die worden voor camera's gezet. Ik ga niet in details treden, maar die worden ernstig misbruikt. En de afnemers zijn Nederlandse, Engelse, Duitse, Australische, Amerikaanse mannen. Die geven opdracht, wordt enorm veel geld in verdiend, zodat daar de kinderen voor camera's worden gezet. Jongste slachtoffer, wat met die reddingsoperatie is bevrijd, was een meisje van 10 maanden oud en peuters en kleuters. En de oudste was 8 jaar oud. En toen zat ik terug in het vliegtuig en toen zei ik, God, waar bent u? Dit is te heftig, laat me iets anders doen. Laat me gewoon iets doen, een vak leren en niet altijd met deze dingen bezig zijn. God, ik zie dat er mooie dingen gebeuren. En dan zie je zo die stad onder je vandaan, terug naar Nederland, waar het allemaal relatief goed is. En ik zei, God, waar bent u? En met dat ik dat zei, opende ik mijn Bijbel in het vliegtuig en ik las dit. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten, Gods eigen volk, gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. In de andere vertaling staat slavernij. Ze klaagden luid, moet je even indenken wat er staat. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en zei, zoek het maar uit daar in Egypte. Dit bemoedigde mij zo. Want ik had God een beetje als een tegenover gezet. God, u kunt er iets aan doen, maar u doet niks. Mooi dat er wat kleine dingen gebeuren. Slavernij, Gods eigen volk was in slavernij. En heel de Bijbel door zien we dat het thema slavernij is. Gods eigen volk Israël mag tijdens het Loofhuttenfeest vieren dat ze uit slavernij zijn bevrijd. En we hebben er wat gezellige kinderliedjes van gemaakt. Gods volk was in slavernij en ze dansen zo gezellig door de woestijn en Kanaan. En je kunt nu naar de zondagsschool. Hier niet hoor, maar ik hoor het wel eens. Maar het was slavernij. De mannen werden geslagen en de vrouwen werden in een hoek gedrukt en verkracht door de Egyptenaren. Kinderen waren spoorloos, die verdwenen zomaar. In die zin niet zoveel veranderd. Maar waarom bemoedigde mij dit? Dat er staat en trok zich hun lot aan. En toen ik God de vraag stelde, God waar bent u? Was het een echo in mijn gedachten. Arjen jongen, je weet wie ik ben. Mijn naam is Ik Ben. Zo maak ik mij bekend aan mijn eigen volk en ook aan jou zo vaak. Ik ben die ik ben. Ik ben er in elke situatie. Ik ben er daar waar mensen misbruikt worden, hoe heftig dat ook is. Ik ben er daar waar mensen in slavernij zitten. Ik ben daar bij de jongen en de meisje die op school wordt gepest. Ik ben daar bij die man en vrouw die ernstig ziek is. Waar bent u dan? Ja, maar ik ben er. Dat is mijn naam. Geloof dat en hou je daaraan vast. Maar, mag ik jou eens een vraag stellen? Waar ben jij? Dat was niet het idee, God. Ik vroeg waar u was. Maar God liet mij zien. Ik ben er, dat is mijn naam. En wat doet God? Hij roept Mozes. En hij roept Jozua. En hij roept David. En hij roept Rachab. En al die voorbeelden die u misschien wel kent. God kan het zonder ons doen, maar God doet het niet. Op zijn manier, op zijn wijze, niet zonder ons. En wat doet God om een einde te maken aan slavernij? Hij roept Mozes. Kansloos van God. Echt kansloos om zo'n man te roepen. Dat zie je ook wel als je dat doorleest tot 5 keer toe. Je moet echt gaan, jongen. Nee, God, ik ga niet. Ja, ik wil dat je gaat. Nee, want ik kan niet goed spreken. En uiteindelijk stelt hij zich beschikbaar. En gaat God zijn volk uit slavernij brengen naar het land van de belofte. De vraag is niet, mensen, en dat wil ik hier ook stellen. Want misschien is het ook al jouw vraag. God, waar bent u in het lijden? God gebruikt mensen om het lijden van elkaar te verzachten. En toen ik daar zat en deze Bijbel opende, zei God, Arjen, jongen, ik ben er. Maar de vraag is niet waar ben ik, maar de vraag is waar ben jij? En ik heb ermee gedeeld tot op de dag van vandaag. Dat als ik de vraag stel aan God, God waar bent u? Dat hij zegt, Arjen, ja, dat weet je jongen. Je hebt het me al zo vaak gezegd, maar de vraag is waar ben jij? Waar zijn Gods mensen? Waar zijn Gods mensen die onrecht willen ombuigen in recht? Waar zijn Gods mensen die hun comfortzone misschien een beetje uit moeten om het onrecht van sommige mensen om te buigen in recht. En natuurlijk hoeven we niet allemaal naar de Filipijnen in Ghana, maar gewoon in jouw buurt, in jouw straat, tussen jouw vrienden, bij je collega's, in je gezin, in je familie, op school. Niet wegkijken als je met onrecht wordt geconfronteerd. Hier ben ik, stuur mij, zei de profeet Jesaja toen hij door God werd geroepen. Hier ben ik, stuur mij. Maar hoe dan? Misschien zit je hier wel en zegt, man, dat zijn wel grote woorden. Wie ben ik nou en wat kan ik nou? Dat is een vraag die de meeste mensen in hun hoofd hebben als ze de Bijbel lezen of worden geconfronteerd met onrecht of met dat God hen, van hen iets vraagt. Wie ben ik nou en wat kan ik nou? Wat zeggen andere mensen over mij? Die drie dingen. Herken je dat? Maar weet je wat mooi is? Ken je dat gedeelte van dat Jezus moe was en er was met zijn discipelen. En toen waren er allemaal mensen, 10.000, en die moesten te eten krijgen. Toen keken ze allemaal naar Jezus. Wat zegt Jezus tegen leerlingen, Petrus, Johannes, jongens, geef jullie hun even te eten, pardon? 10.000. Dus hier geen fastfood of McDonald's, hoe gaan we dit regelen? Alsof het heel normaal is. Jongens, ga jullie het ze even geven. We kunnen, hoe dan? En dan is er zo'n jongetje. Ik stel me dat altijd voor in de leeftijd van mijn zoon. Misschien een jaar of 8, 9. Die gaat naar school. En Zijn vader had gezegd, en vandaag jongen, al je broodjes op, hè. Ken je dat? Dat je thuis komt, je kinderen komen uit school en je vader was in te pakken, doe je brood om het job en zit het er toch nog soms in. En hey, ik had toch gezegd, vanmorgen eet het op. Ja, maar, nou. En zo'n jongetje die ging naar school en zijn vader had dan zo gezegd, of zijn moeder, hij eet het allemaal op. En dat jongetje had niet zo'n trek, die kwam uit school en die wilde waarschijnlijk met zijn vriendjes gaan spelen, ik weet het niet. Maar die loopt naar school en opeens wordt hij door een van de leerlingen bij zich geroepen. Hé, kom jij eens, heb jij iets bij je? Ja, ik kreeg het niet echt op, maar laat zien dan. En hij pakt zijn broodtrommeltje van Cars en opent het. En er zitten wat broodjes en wat visjes. Dat jongetje schaamt zich een beetje, ja, hij had gewoon niet meer zo'n trek en Petrus, of de discipelen zeggen, kom maar, we geven het aan Jezus. De kans is groot dat hij er wel iets mee kan. We kennen Jezus namelijk. Het jongetje wordt bij Jezus gezet en het enige wat hij hoeft te doen, is zijn broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus te geven. En wat er dan gebeurt? Ja, ik stel me dat zo voor. Ik denk een beetje in beelden. Jezus pakt het broodtrommeltje van hem over, hij opent het en dan gaat het vermenigvuldigen. En het jongetje staat erbij en denkt waarschijnlijk, oh, daarom kreeg ik het niet op net. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En maar door, en maar door. En het stopt niet. 10.000 mensen, al die mensen. En er is nog over ook. Het is toch niet te geloven? Ja, wij vinden het misschien een dwaas verhaal. En het is ook een dwaas verhaal. Misschien is het zo vanzelfsprekend omdat je zo vaak dit hoort. Maar waarom deel ik het vanmorgen? Omdat ik geloof dat dit het principe is van het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Als wij iets aan hem geven, waarvan er hier vanmorgen in de kerk mensen zitten en zeggen, ja, maar dat stelt niks voor, man. Ik durf niet eens te noemen, want het stelt echt helemaal niks voor. Juist dat is in de ogen van Jezus genoeg. Het enige wat jij en ik hoeven te doen, en ik moet het elke dag weer leren, dus ik zeg het ook vooral tegen mezelf. Het enige wat we hoeven te doen is ons broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus te geven. En hij neemt het van je over, hij opent het en hij gaat het vermenigvuldigen. Gary Haugen, 20 jaar geleden toen hij daar stond in die kerk in Rwanda. Het enige wat hij heeft gedaan is zijn broodtrommeltje van onmogelijkheid aan God gegeven. En God heeft het vermenigvuldigd tot 20 jaar later zijn we de grootste antislavernijorganisatie van deze wereld. Vraagt het Indiaanse parlement aan ons om te helpen om de wetten zo te maken, zodat daders het niet meer mee wegkomen. Vraagt het Filipijnse parlement aan IJM, help ons om de wetten zo te maken, zodat kinder cyberseks onder kinderen in dit land niet meer zal gebeuren. Dat is echt heel groot. Maar het begon met iemand die zijn broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus gaf. Jezus, het stelt niet zoveel voor. Visjes, broodjes, ik kreeg het niet op, ik had niet zoveel trek. Nee, thuis, ik had het waarschijnlijk in de prullenbak gegooid. En Jezus zegt, kom maar hier, jongen. En ik ga het vermenigvuldigen. En jij staat erbij te kijken en het gebeurt gewoon. God doet grote dingen door kwetsbare mensen die hun broodtrommeltje van onmogelijkheid bereid zijn om die aan Jezus te geven. Wie ben ik nou en wat kan ik nou? Geef je broodtrommeltje van onmogelijkheid maar aan Jezus. Dit is een foto van een reddingsoperatie. U zag net die jongetjes zitten op die bootjes in Ghana. En dit is een foto van een van mijn collega's toen ze werden gered. Ze werden van het meer gehaald. En de getuige die op de kant stond zei, ze kwamen zingend aan deze jongetjes. Dit is wat ze zongen. I've got joy down in my heart. I've got joy down in my heart. Look what the Lord has done for me. Jesus has come to set me free. I've got joy, joy down in my heart. Ik heb vreugde, vreugde, diepe vreugde in mijn hart. Kijk wat de Heer voor ons gedaan heeft. Ik heb vreugde in mijn hart. Ik moest denken aan Lucas 4. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om alle die treuren te troosten. Er komt een moment dat er een einde komt aan het extreem lijden van deze jongetjes en meiden in slavernij of seksslavernij. Ze zongen het. En ze herhaalden het. Herhaalden het net zolang tot ze op de kant waren. Tot slot, onlangs was ik hier in Elmina. Misschien bent u daar ook wel eens geweest. Een fort in Ghana. En ik ben een boek aan het schrijven over de rol van de kerk in slavernij vroeger en vandaag de dag. En ik moest om onderzoek te doen naar dat kasteel. En ik was daar en het heeft mijn leven veranderd. En ook mijn kijk op de kerk. En ik wil het graag met u delen. Elmina Castle is een fort aan de kust. En in de transatlantische slavenhandel werden de mannen en de vrouwen vanuit de binnenlanden naar dit kasteel getransporteerd. Ze werden onder in de kelders neergezet voor money. Zaten duizenden mannen en vrouwen in de kelders onder Elmina Castle vast. De mensen kwamen om door verstikking en ondervoeding, verkrachting. Het was de hel op aarde. En vanuit daaruit werden ze getransporteerd naar allerlei plekken op deze wereld. Maar boven Elmina, net achter dat torentje wat u daar ziet, daar was de Dutch Reformed Church gevestigd. Elke zondag liepen de mensen, de blanke mensen, naar de Dutch Reformed Church. En wat ze moesten doen is, voordat ze de kerk inkwamen, moesten ze over het luchtgat heen stappen. Eén luchtgat wat ademde. Waardoor de slaven, de vrouwen en beneden, de vrouwen en mannen, duizenden die daar vast zaten aan ketens. En de mensen die naar de kerk gingen op zondagochtend moesten het gat overstappen. De kerk binnen om daar te gaan zitten. En de dominee hield een preek. En de dominee riep regelmatig zijn gemeente op om harder te zingen, zodat ze het geluid en het gekerm van de slaven niet zouden horen. En de dominee die preekte met luide stem. En hij zei, het gaat om de aanbidding van God. En het volk zei, amen. En daaronder kwijnden de mannen en de vrouwen weg. En als je de kerkzaal binnenkomt, zie je, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, ja. En de psalmborden en de gezangenborden hangen er nog. En dit beeld heeft mij niet meer losgelaten. Het was voor mij een soort van visioen voor de kerk. En ik mag de kerk in Nederland dienen, wat voor een denominatie dan ook. Maar lieve mensen, zien wij misschien 2019 iets over het hoofd? Hoe mooi zou het zijn als wij vandaag de dag niet over het luchtgat instappen en gaan zitten en de Heer te aanbidden voor onszelf. En misschien moeten we symbolisch even opstaan van onze stoel en moeten met elkaar rondom dat gat daar voor de kerkzaal op Elmina Castle moeten gaan staan. En we kijken naar beneden in het luchtgat en we zien daar 40 miljoen slaven vandaag de dag. We zien daar mensen wegkwijnen in misbruik en verkrachting. We zien het voor onze ogen gebeuren daar bij dat luchtgat. Maar misschien moeten we niet het luchtgat overstappen, maar er stil bij gaan staan en gewoon een tijdje stil worden voor God. God, wat zien wij hier in Nederland over het hoofd? Wat zien wij in onze straat over het hoofd? Wat zien we in onze vriendenkring over het hoofd? God, zien wij iets wezenlijks over het hoofd? Kan het zijn dat er over 100 jaar mensen staan te preken en zeggen, er waren kerken in Nederland en ze gingen naar de kerk en ze aanbaden de Heer. Maar ze zagen echt iets over het hoofd, namelijk recht doen aan hen die in onrecht leven, ver weg of dichtbij. Laten we elkaar gewoon die vraag stellen. Maar voor nu staan we met elkaar stil, omdat wij de Nederlandse kerk zijn. En misschien kunnen we iets herstellen. En we staan bij het luchtgat en we buigen ons hoofd. En we bidden, Heer, laat ons nooit iets over het hoofd zien. Laat ons niet u aanbidden ten koste van andere mensen. Maar leer ons meer en meer om u lief te hebben. En wat Jezus zegt, de naaste als onszelf. Want aan die geboden, zegt Jezus, hangt heel de wet en de profeten. Ik vond het echt een eer dat ik even vanmorgen bij jullie in Lemmer voor deze mensen een stem mocht zijn. Dit zijn mensen die gered zijn bij de ene grootste reddingsoperatie van IJM. En zij kijken mij aan en misschien u. Dank je wel dat ik hier het verhaal mocht doen. Want ik wilde vanmorgen bij u niets liever dan een stem zijn voor degenen die geen stem hebben. Als u het goed vindt, wil ik graag samen met u en voor u en voor elkaar bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw woord. Dank u wel voor uw woord om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, om aan geketenden hun bevrijding. Dank u wel voor uw woord zo vaak, een God van recht en gerechtigheid, die laat zien wie hij is. En dank u wel dat u aan ons vanmorgen laat zien wie u bent. Help ons, Heer. Help ons meer en meer om onze zekerheden misschien los te laten. En om ons laten te gebruiken door u op momenten of plekken waarin wij het nooit kunnen geloven. God, wij bidden u voor uw wereld. Een wereld die bloedt uit zoveel wonden. Dank u wel dat u goed bent en dat u zegt, het is zeer goed, maar dat de mensheid er één grote zooi van gemaakt heeft. Maar dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor vernieuwing, voor redding, voor vergeving. Maar ook voor dat het kruis symbool is van heling. Dat u deze wereld zo maakt zoals u het ooit bedoelde. Waarvan Petrus zegt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Heer, we bidden opnieuw met het lied wat we net zongen. Laat ons dwaas en koppig zijn. Heer, help ons om tegen de stroom in te gaan. Help ons, Heer, om niet over een luchtgat symbolisch heen te stappen en de kerk in te gaan om u te aanbidden, maar help ons om te zien wie er onder dat gat zit. God, wij bidden voor de mensen die wereldwijd in slavernij leven, van de laatste onderzoeken, 40 miljoen mensen. Wij bidden voor de families in steengroeves die generaties lang vastzitten en niet weg kunnen en 20 van de 24 uur moeten werken. Wij bidden voor de jongetjes op het Lake Volta meer in Ghana. Honderden, duizenden jongetjes die vastzitten in slavernij. Wij bidden voor de kinderen en de meisjes in India, op de Filipijnen en Thailand die vastzitten in bordelen en cybersexbordelen. O God, wij bidden dat u die demonie, dat kwaad van misbruik en verkrachting, dat stoppen zal. En Heer, zegen hen wereldwijd die met gevaar voor eigen leven kinderen redden en daders pakken. Arresteren, zodat het recht gedaan zal worden. Heer, help ons in onze eigen omgeving recht te doen. Iets te laten zien van het koninkrijk van u en uw gerechtigheid. Heer, wij willen uw stem horen. Spreek tot ons hart, ook na deze dienst. Help ons om te geven. En dank u wel, Heer, voor dat wat we hebben kunnen geven vanmorgen. Help ons om te bidden. En wij willen bidden voor hen die weerloos zijn. En help ons hier in Lemmer, deze gemeente. Ik zegen jullie, de Baptistengemeente, in kerk te zijn zoals u, Jezus, het bedacht heeft. En zo bidden we voor elkaar. In de machtige naam van Jezus, onze Heer. Amen. Tot slot, voordat we gaan luisteren naar een lied. Ik ben zo vrijmoedig om het u gewoon te vragen. U heeft op uw stoel een folder zien liggen. Wij zijn op zoek naar prayer partners. En prayer partners, dat zijn mensen die meebidden en onderdeel daarmee worden van ons reddingsteam. Ik wil u vragen om te overwegen of u prayer partner wil worden. Dan krijgt u elke maand een update van reddingsoperaties. Er wordt gebed gevraagd voor kinderen die vastzitten in bordelen. En er wordt de vraag gesteld, bid daarvoor. En u krijgt een terugkoppeling na die tijd hoeveel kinderen er zijn gered en bevrijd. Ik wil u danken dat de tweede collecte voor IJM was. En ik beloof u dat we het goed gaan besteden. Maar er zijn altijd mensen in elke dienst waar ik kom die zeggen, ik vind het mooi om zelf ook iets te geven en te doen. Dat kan. Als u wilt, dan kunt u IJM ondersteunen. En dan wordt u onderdeel van het reddingsteam, financieel. Denk er eens over na of dat wat voor u is of niet. Maar als u dat wilt, dan kunt u dat invullen voor een jaar. En als u persoonlijk gaat geven aan IJM, krijgt u een pakketje mee naar huis. Mijn dochters zijn daarom ook meegekomen om achter de tafel te staan en u vriendelijk te woord te staan. Of als u gewoon eens informatie wilde, kan natuurlijk ook, voelt u vrij, gewoon vanuit vrijheid. Maar als u wilt, van harte welkom om IJM te gaan ondersteunen een jaar lang. En als u dat doet, wordt u onderdeel van het reddingsteam. Om even een indicatie, €3.300 is een bedrag ongeveer waarin we een hele dag op pad kunnen voor een reddingsoperatie met de voorbereiding en die dag zelf en die na. Dus hoe meer reddingsoperaties we kunnen doen, hoe beter. Als dat wat voor u is, wil ik u vragen om het te overwegen. Dank voor nu. En we gaan nu een lied zingen.